943. U riep ons, Heer, om op te staan. En we zingen daarvan alle versen. Het volgende lied wat we zingen is 350. 350, de versen 1, 3 en 4. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. 1, 3 en 4.
Thank you.
volgende lied, Johannes de Heer, is 768. 768. Dan zingen we van de versen 1, 3 en 4. 1, 3 en 4. Dicht bij Jezus, bij de Heiland, bij de Heer is het altijd goed. 1, 3 en 4. Goedemiddag allen broeders, zusters en gasten onder ons. In bijzonder broeder Ab Goldberg, God zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Tony weer bedankt voor de begeleiding. Volgende week hoop voor te gaan broeder Wietse van der Hoek. En ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. We willen voorbeden doen, het bijzonder voor Israël, de gegijzelden en hun families. En in het algemeen voor verandering van harten. Van de leiders en uiteraard beëindiging van het conflict. Tijdens de dienst zal niet worden gecollecteerd. Bij de uitgang staat een collectebus waar u uw gaven kunt indoen en is bij haar van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er koffie en thee en tijd voor een goed gesprek. De bloemen zijn deze week van de gemeente voor Agathe Kleuver. Waar zit je? Veel plezier ermee. Goed, wensen we elkaar en u een gezegende dienst en gaan we staande zingen. Het lied Johannes de Heer 108, daarvan de versen 1 en 2 en na Fotodium groet vers 3. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door het leven aan uw hand. Dan mogen we staande zingen.
onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij in vrede van onze Heer Jezus Christus en van God, onze Vader. Amen. We zingen met elkaar het derde vers. Ik heet u hartelijk welkom, bijzonder fijn om deze middag weer bij u te zijn. Ik heb er naar uitgezien. We zullen met elkaar voorbeden doen en vanzelfsprekend, zoals we gezegd hebben, zullen we bidden voor het volk Israël. Maar zeker ook voor het Palestijnse volk. Er zijn berichten dat veel Palestijnen tot geloof komen. Dat is bijzonder mooi. We moeten niet bang zijn voor crisissen, zelfs niet voor oorlogen. Toen de oorlog in Irak uitbrak met Amerikanen was ik in Beirut in Libanon om les te geven op een Bible College. En ik begon erover te praten dat het allemaal zo vreselijk was. En al die Libanezen, die docenten en dergelijke, nee. En ik had jongens uit Irak in mijn klas, uit Syrië ook en noem maar op. Ze, nee, zeiden ze, want dit is juist wat de Heer kan gebruiken. En dat is ook gebeurd. Er zijn op dat moment veel mensen tot geloof gekomen. Dus never waste a good crisis. Dat zei onze secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer nog in een interview. Gewezen secretaris-generaal. Dus laten we bidden dat de Heere God ook deze crisis zal gebruiken. Niet alleen voor het volk Israël, dat zich tot op dit moment ook verhardt ten opzichte van de Heere God, omdat zij de Messias heeft geworpen, maar ook voor de Palestijnen. Vader in de hemel, dank u wel dat we tot u mogen komen en dat we met elkaar mochten zingen. Heere God, van uzelf en van uw woord. En dat we, ja, dat ons verlangen is dat wij naar uw beeld gevormd worden. We bidden van u dat deze middag daartoe zal bijdragen. Wilt u ons, ja, leiden? Wilt u ons vormen en wilt u geven dat we in dit uur uw tegenwoordigheid mogen ervaren. U kent ons, u ziet ons als we zijn. Niets is voor uw aangezicht verborgen van ons leven. En we zeggen tegen u, Heere God, we leggen ons leven opnieuw voor u open, zodat uw licht daarover kan schijnen en wij voor uw aangezicht mogen staan. En Heere, als er zonden zijn die we moeten belijden, dan belijden we die en vragen we om vergeving. En zien we op naar het kruis van Golgotha, waar het bloed van de Heer Jezus Christus voor ons gestort is. We zeggen u dank dat we reeds voor de grondlegging der wereld in uw gedachten mochten zijn. Heere God, dat we zelf geen toevalsproduct zijn, maar dat er een bestemming ligt en dat we dat hebben mogen ontdekken en meer ontdekken. Nu de Heer Jezus Christus kennen als onze verlosser en zaligmaker, maar ook als onze Heer. We zeggen u dank dat onze ogen open zijn gegaan. We zeggen u dank dat we mogen zien wat uw bedoeling is met deze wereld. Dat deze wereld niet zomaar aan haar lot is overgelaten, maar dat u haar leidt en dat, ja, alles toewerkt naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En daarom spreken we die verwachting ook uit en zeggen we tegen u, kom Heer Jezus, kom spoedig. We verlangen naar u. We willen onszelf klaarmaken als uw bruid, als de bruidsgemeente, die zal zitten met u aan de bruiloft van het Lam. Heere God, als we kijken naar Israël, dan zien we de enorme schade die is toegebracht. We vragen van u, wilt u met het volk Israël zijn? We bidden u voor de gegijzelden, waarvan we vernomen hebben dat waarschijnlijk een kwart al reeds overleden is, in de tunnels of waar dan ook. We bidden van u, wilt u bij de familie zijn? We kunnen ons zo voorstellen dat ze radeloos zijn. Heere God, we vragen van u, geef dat er vertroosting zal zijn. En geef dat ze vertroosting zullen vinden in de Tenach, het Oude Testament. Maar zoals iemand mij appte deze week, laten we bidden dat de Heer Jezus zelf aan hen in gezichten en dromen zal verschijnen. Die belofte was er in eerste instantie voor het eigen volk. En daarom bidden we van u, Heere, dat er dwars door alles heen grote dingen zullen gebeuren. Dat er tekenen en wonderen zullen zijn. We bidden u ook voor een inkeer van het volk Israël. Dat ook zij mogen zien wie de Heer Jezus Christus is. Dat ze zullen zien degene die zij doorstoken hebben. We bidden u voor de Palestijnse christenen op de Westbank, maar ook in Gaza. Vragen van u, wilt ook hen nabij zijn? We kunnen ons zo voorstellen dat zij ook van binnen verscheurd zijn, niet weten welke kansen moeten kiezen misschien, of dat in het verborgene doen. We vragen van u, wilt u hen helpen, hen kracht geven, geven dat zij hun ogen gericht mogen houden op de Heer Jezus. En heren, we horen berichten dat er Palestijnen tot u komen, in hun diepste nood tot u roepen. We bidden van u dat dat meer zal zijn en groter zal zijn. Heren, dat honderden, duizenden Palestijnen de Heer Jezus mogen leren kennen als hun verlosser en zaligmaker. We bidden u ook voor een einde van dit conflict. Heere God, als we de verwoesting zien in Gaza en grote vragen zijn hoe mensen in de toekomst daar moeten wonen, bidden we van u dat het conflict snel zal ophouden. Dat de gegijzelden die nog in leven zijn terug zullen kunnen keren naar huis toe. Heere God, en vragen we van u dat de leiders in Israël wijsheid zullen ontvangen in de keuzes die ze moeten maken. We bidden u zo ook voor onszelf in deze dienst. Wilt u ons leiden, geven dat we met ons hele hart u mogen toezingen, u mogen eren en prijzen. Zo dragen we elkaar aan u op in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. We zingen met elkaar, broeders en zusters, lied 995 vers in de appendix aanhangsel. 995, lied 1, 2 en 3. Wees stil voor het aangezicht van God.
Amen.
Na de woordverkondiging en dankgebed zingen we lied 645. Lied 645. We gaan met elkaar lezen uit Matteüs 24, vers 6 tot en met 8. Matteüs 24, vers 6 tot en met 8. En daarna zingen we uit, lezen we uit Psalm 79. Ja, die kun je ook zingen natuurlijk, hè? Ja. Ik ben nog helemaal in de zangstemming. Daarboven staat, ik lees uit de Herziene Statenvertaling, de tekenen van het einde van de wereld. Daar staat in vers 6, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal opstaan tegen het andere volk, opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. We gaan naar Psalm 79. Die we zouden kunnen zingen, maar dat doen we dan deze keer niet. We gaan hem met elkaar lezen. Klacht over de ondergang van Jeruzalem. Psalm 79. Psalm van Asaf. O God, heidenvolken zijn in uw eigendom gekomen. Ze hebben uw heilige tempel verontreinigd. Ze hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. Ze hebben de dode lichamen van uw dienaren aan de vogels in de lucht tot voedsel gegeven. Het vlees van uw gunstelingen aan de wilde dieren van het land. Ze hebben bloed rondom Jeruzalem als water vergoten. En er was niemand die hen begroef. Wij zijn van onze buren tot smaad geworden, tot spot en schimp voor wie ons omringen. Hoe lang nog, heren, zult u voor altijd toornig zijn? Hoe lang zal uw naijver branden als vuur? Stort uw grimmigheid uit over de heidenvolken die u niet kennen, over koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Want men heeft Jacob verslonden en ze hebben zijn lieflijke woning verwoest. Denk niet aan onze vroegere misdaden. Haast u, laat uw barmhartigheid ons te hulp komen, want wij zijn volledig uitgeteerd. Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van uw naam. Red ons en doe verzoening over onze zonden, omwille van uw naam. Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is hun God? Laat de wraak voor het vergoten bloed van uw dienaren bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken. Laat het gekerm van de gevangenen voor uw aangezicht komen. En laat wie ten dode opgeschreven zijn overeenkomstig de grootheid van uw arm in het leven behouden. Vergeld onze buren zevenvoudig de smaad in hun boezem, die zij u, heren, aangedaan hebben. Dan zullen wij voor uw volk en de schapen van uw weide u voor eeuwig loven. Van generatie op generatie zullen wij van uw roem vertellen. Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, we hebben gelezen uit Matteüs 24, waarin de Heer Jezus wordt gezegd, u kent die tekst, dat we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Lucas zegt oorlogen en allerlei oproer. Dus dan moeten we ook denken aan revoluties. Aan maatschappelijke en economische revoluties en dergelijke. Eigenlijk aan een hele grote verwarring. Maar de Heer Jezus heeft ook gezegd, als je dat ziet gebeuren, dan is het einde nog niet. Het is nog maar het begin der weeën. En wanneer is het einde dan wel? Het einde zal zijn als we zien dat de zegels verbroken worden uit het boek Openbaringen. Mogelijk is dat bezig te gebeuren, maar we zien dat nog niet in de volle breedte. Als de trompetten gaan schallen en de schalen worden uitgegoten over deze aarde met de oordelen van de Heere. En er een nieuwe openbaring zal zijn als het ware. De valse drie-eenheid van de draak, de beest en het profeet. En als de grote verdrukking zich aankondigt, de 70ste week van Daniël, waarover hij heeft geprofeteerd. Maar één ding is duidelijk, we zien dat oorlogen toenemen. En we zijn allemaal geraakt geworden natuurlijk, wat er op 7 oktober is gebeurd. Het gecoördineerde verrassingsoffensief van Hamas tegen Israël. En als we dat zien dat Israël in de kern wordt geraakt, ja, dan kunnen ook wij niet zomaar blijven zitten en houden ons opnieuw bezig met het woord van God en lezen we datgene wat zich toespitst op de eindtijd. Want die verwachting is er. En niet alleen onder ons in Nederland, maar dat is wereldwijd zo onder christenen. Zelfs onder de Messiaanse Joden in Israël. Oorlogen en allerlei geruchten van oorlogen. En weet u, als je daarover nadenkt, en daarom hebben we Psalm 79 gelezen, dan lijkt het wel alsof Psalm 79 opnieuw wordt geactualiseerd. De psalm is geschreven na de Babylonische ballingschap door Asaf. Maar het lijkt wel alsof die psalm ook gelegd had kunnen worden over de vernietiging van Israël in 70 na Christus door Titus. Toen de Romeinen Jeruzalem in brand staken. En nu opnieuw zou het goed zijn om stil te zijn, en dat willen we vanavond kort doen, om naar Psalm 79 te kijken. Want wat is er? Asaf is de dichter van deze psalm. En dan zegt hij in vers 11, kijk even met me mee. Laat het gekerm van uw gevangenen voor uw aangezicht komen. Laat wie ten dode zijn opgeschreven overeenkomstig de grootheid van uw arm het leven behouden. Je zou dus kunnen zeggen dat toen Asaf deze psalm maakte, hoorde hij opnieuw het gekerm. Gekerm staat er. En wat betekent dat? Als je iemand hoort kermen, dan betekent dat dat er pijn wordt geleden. Dus indirect slaat dat op martelingen. Nou, als we denken aan die gegijzeld op dit moment in de tunnels, die daar al sinds 7 oktober zitten, kun je je voorstellen dat ook zij kermen. Sommige van die vrouwen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar zijn verkracht geworden, zijn vreselijke berichten erover. Dus je kunt je voorstellen dat deze psalm opnieuw, als het ware, verwoord datgene waar Israël op dit moment doorheen gaat. En er staat er ook dat ze ten dode zijn opgeschreven. Ziet u het staan? Ze zijn ten dode opgeschreven. Dat betekent dus dat ze op de dodenlijst staan. Dat was ook in die tijd of zo. Die gegijzelden, maar ook de mensen in de tijd van Asaf, leefden dus op de rand van het dodenrijk. En weet je, als dat gebeurde, kun je maar één ding hebben, en dat vraagt Asaf ook: Heere, red hen door uw sterke arm. Zorg ervoor dat ze behouden worden. Nou, wat was er gebeurd? Kijk even mee in vers 1. O God, heidenvolken zijn in uw eigendom gekomen. Ze hebben uw tempel verontreinigd. Ze hebben van Jeruzalem een puinhoop gemaakt. Ziet u het staan? Er zijn dus drie dingen. Het gaat om het eigendom en er staat dan uw eigendom. Dus het is niet het eigendom van het Joodse volk wat ermee bedoeld wordt, maar het eigendom van de Heere God zelf. En dan gaat het om uw heilige tempel. Die hebben zij verontreinigd en ze hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. Jeruzalem is dus verwoest geworden. Dat is wat er gebeurde of gebeurd was in de tijd van Asaf. We weten uit de berichten die in de kranten staan in Israël, dat de bedoeling van Hamas was, het was een verrassingsaanval, de bedoeling van Hamas was om uiteindelijk met behulp van Iran door te stoten naar Jeruzalem toe. Dat was het hele doel ervan. Het ging niet alleen maar om die kibboetsen tegen de grens van Gaza aan, maar men wilde doorstoten naar Jeruzalem toe. Waarom? Omdat het ook in de islam gaat om Jeruzalem. Daar zullen we zo verder over spreken. Dan staat er in vers 2, ze hebben de dode lichamen van uw dienaren aan de vogels in de lucht of voedsel gegeven, het vlees van uw gunstelingen aan de wilde dieren van het land. Ze hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten en er was niemand die hen begroef. Niemand. Weet u wat Asaf doet? Asaf stelt een gedicht op en dan, te midden van die enorme vernietiging die er geweest is, zegt Asaf één ding. En hij zegt, Heere God, het gaat om uw gunstelingen. Daar gaat het om. En daar thematiseert hij op voor, want in vers 7 spreekt hij over Jacob. Niet alleen maar over Abraham en Isaac, maar ook over Jacob, dus over de 12. In vers 13 heeft hij het over uw volk en schapen. Hè? Dus Asaf komt vanuit die diepe nood die er is, komt Asaf voor het aangezicht als het ware van de Heere God. En dan zegt de Heere God, het gaat om uw gunstelingen. Weet u dat wij dat ook mogen doen als we in diepe nood zitten? En ook zomaar we mogen bidden voor andere mensen? Je zegt, Heer, kijk naar zijn diepe nood. Het gaat om uw gunsteling. Het gaat om uw kind, hij die gekocht en betaald is met het bloed van de Heer Jezus Christus. He, daar gaat het om. Want weet je, als je het woord gunsteling gebruikt, waar houdt het mee verband? Het houdt verband met de verbondsrelatie die er ligt tussen de Heere God en zijn eigen volk Israël. Dus in dat gedicht, door het gebruik van het woord gunsteling, gebruikt Asaf dat om de Heere God dat bij zijn hart te brengen. En kijk dan even mee, wat doet hij dan verder? Hè? Hij zegt hier, ze hebben de dode lichamen van uw dienaren aan de vogels in de lucht als voedsel gegeven, het vlees van uw gunstelingen aan de wilde dieren van het land. Ze hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten. En dan, dat is de grootste schande die iemand kan overkomen, en er was niemand die hen begroef. Dat is ook, als je de Israëlische kranten leest op dit moment, is dat het ergste wat er kan gebeuren. Dat je niet in staat bent om degene die slachtoffer is geworden te begraven. En dan, kijk even mee, vers 4. Wij zijn voor onze buren tot smaad geworden, tot spot en schimp voor wie ons omringen. Hoe lang nog, Heere, zult u voor altijd toornig zijn? Hoe lang zal uw naijver branden als vuur? Wij zijn voor onze buren tot spot geworden. Wie zijn die buren van Israël op dit moment? Palestijnen, Gaza, de Westbank. Wie nog meer? Libanon, Hezbollah. Hè? Wij zijn tot spot geworden. Hè? Ook toen al, hè? Wij zijn voor onze buren tot smaad geworden, tot spot en schimp voor wie ons omringen. Ziet u het staan? Hè? En dat is hetgene waar men tegen strijdt. En dan zegt men, hoe lang nog, heren, zult u voor altijd toornig zijn? Hoe lang zal uw naijver branden als vuur? Weet wat het moeilijke is voor de Palestijnen op dit moment? Misschien heb ik dat al eerder gezegd, maar in Bethlehem staat een Bible College van de Palestijnen. En er zijn op dit moment zo'n 200 Palestijnen die daaraan verbonden zijn, daaraan studeren. En zij zijn degene die het evangelie verder brengen op de Westbank. Ook in Gaza het evangelie verder brengen tot in de hele Arabische wereld. Dus laten we niet denken, ik heb al gezegd, never waste a good crisis, dat er op het gebied van het evangelie helemaal niets gebeurt. Er is niet alleen maar oorlog. Er is niet alleen maar oorlog. Er zijn christenen die moedig zijn en die juist deze situatie aangrijpen om ervoor te zorgen dat het evangelie verkondigd wordt. Ik heb dat zelf meegemaakt toen ik in Ivoorkust werkte. Ivoorkust van op de rand van een burgeroorlog te staan. En in het gebied waar we woonden werden mensen vermoord, hutten werden verbrand, enzovoort, enzovoort. En toen hebben we gezegd, laten we ervoor zorgen dat het evangelie blijft klinken. Dat het evangelie blijft klinken. En we zijn al die dorpen langs gegaan om te vertellen van de wonderbare liefde van de Heer Jezus Christus, van zijn kracht, van vergeving, van verzoening, ook van heling. En ik zal u zeggen, er zijn heel veel mensen tot geloof gekomen. Ik had van de week nog contact met een van mijn oude studenten, dat is inmiddels zelfs een man van 57 jaar. Op het ogenblik, die burgeroorlog is zo tot zegen geweest dat op dit moment alleen al binnen die kerk waarbinnen ik gewerkt heb, zijn er 1 miljoen gelovigen. Dat is wat er gebeurt. En we hebben een ander geweldig getuigenis. Hè? Ik heb lesgegeven in Algerije. En toen de Fransen Algerije moesten verlaten, de ouderen onder ons weten dat nog wel, die vluchten, toen waren er christenen die zeiden, nu gaat het licht voor goed uit, zeiden ze, wat betreft het evangelie. En er waren twee zusters. Als je bidders zoekt, moet je er ook altijd zorgen dat je er zusters bij hebt. Er waren twee zusters die zeiden, dat zal niet gebeuren. En weet wat ze gedaan hebben? Ze zijn op de knieën gegaan. En ze hebben de Heere God gebeden. Heere God, geef dat te midden van deze oorlog, verschrikkelijke oorlog, het licht van het evangelie niet uit zal gaan. En weet wat er gebeurd is in Algerije? Er is een enorme opwekking. Je kunt op het internet lezen. Een enorme opwekking onder de Kabylie gekomen. Een enorme opwekking. Honderden, duizenden Kabylie zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Never waste a crude crisis. Weet je, als hier staat, wij zijn van onze buren tot smaad geworden, tot spot en schimp voor wie ons omringen. Hoe lang nog, heren, zult u voor altijd toornig zijn? Hoe lang zal uw naijver branden als vuur? Dan denk ik, en dat is het probleem voor ons als christenen, voor ons als christenen wordt gevraagd, vaak dat we partij kiezen voor de een of voor de ander. Maar als christenen staan we altijd sowieso in een loyaliteitsconflict. naar elk volk toe. En weet hoe dat komt? Omdat de Heer Jezus heeft gezegd, zegent wie u vervolgen. En als je vijand ziet, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. De houding van ons als christenen zorgt er altijd voor dat we in een loyaliteitsconflict staan. Onze houding zal altijd anders zijn. En waar heeft dat mee te maken? Met de bergrede. Dat er van ons gevraagd wordt dat we vredestichters zijn. En vrede brengen ook. En ik weet dat dat voor leiders op politiek vlak soms heel anders kan liggen. Maar laten we niet vergeten dat wij christenen zijn. En dat we niet alleen maar leven met het Oude Testament, maar ook met het Nieuwe Testament. En dat dat ons een heel andere kijk geeft, ons op een heel andere manier positioneert binnen bepaalde problematieken. En wat is het geweldig als we zo bekend mogen staan als vredestichters. Ook naar die buren toe. Hoe moeilijk het ook voor Israël is. Wij zijn voor onze buren tot smaad geworden. Tot spot en schimp voor wie ons omringen. Nou, en wat doet Asaf dan? Asaf zegt dan in vers 6. Stort uw grimmigheid uit over de heidenvolken die u niet kennen. Over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Want men heeft Jacob verslonden. Ze hebben zijn lieflijke woning verwoest. En dan vers 8. Denk niet aan onze misdaden. Haast u. Laat uw barmhartigheid, geset, ons te hulp komen. Want wij zijn volledig uitgeteerd. Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van uw naam. Red ons en doe verzoening over onze zonden omwille van uw naam. Ik heb gezegd dat als een volk, en dat geldt ook Israël, dat zien we hier gebeuren in deze tekst is, als een volk op zijn diepste punt komt, wordt hier gesproken dat het volk verteerd is, ja, dan ontstaat er vaak een mogelijkheid dat mensen open komen te staan voor het evangelie. Jammer genoeg moeten we vaak pas juist eerst op dat dieptepunt komen. Er wordt hier gevraagd om verzoening, ziet u het staan? Wordt hier gestaan verzoening. En dat staat er nadat er gezegd is, want wij zijn volledig uitgeteerd. Maar weet u, als we dat doorkrijgen, dan kan niets ons tegenhouden in de verkondiging van het evangelie. En dan zijn er altijd momenten waarop we zien in levens van mensen, we zullen het even naar onszelf toe vertalen, omdat we vanuit het Nieuwe Testament denken, dan zijn er altijd momenten in ons leven waarop er mogelijkheden zijn om het evangelie onder mensen te brengen. Altijd. Als we dat doorkrijgen. Als we zien dat iemand op het diepste punt van zijn leven is gekomen. Of in nood is. En weet hoe dat vaak begint? Vertel mij je verhaal. Open je hart, joh. Vertel het gewoon. Mijn vrouw doet taalcafé in de bibliotheek in Huizen. Dat is voor asielzoekers. Die kunnen dan komen voor conversatie. En dan kwam een Turk binnenlopen. En die ging bij mijn vrouw zitten, allemaal onvoorbereid en dergelijke. En die Turk, die komt uit de Gülen-beweging, wel eens van gehoord waarschijnlijk. Wordt enorm vervolgd in Turkije. Heel veel zijn in gevangenis beland. Deze man ook, heeft kunnen vluchten. En hij kwam tegenover mijn vrouw te zitten. En mijn vrouw maakte kennis met hem en ze zei, voordat we aan de taal beginnen, kun je iets over jezelf vertellen, want dan kan ik, dan weet ik wie ik voor mij heb. En hij begon te vertellen. En er was een bijzonder moment eigenlijk. Ik heb een vrouw die heel goed kan luisteren, dus die zat er ook helemaal klaar voor om te luisteren. En op een gegeven moment vroeg hij aan mijn vrouw, ben jij een christen? En mijn vrouw zei, ja, ik ben een christen. En toen zei hij, mag ik dan met je mee naar de kerk toe? Dat is wel wat mooi, hè? En weet u wat de kern was van zijn openheid? Is dat je aanvoelt en ziet wat de nood van de ander is. Fysiek is die niet uitgeteerd, maar psychologisch wel. En emotioneel is die uitgeteerd. En ik heb hem meegenomen naar de kerk toe. En elke dinsdag lees ik nu met hem uit het woord van God. Ik ga naar zijn huis toe. Broeders en zusters, er zijn geweldige mogelijkheden voor het evangelie. Ook in Nederland. Ook in Nederland. En juist vaak, want dan gaat het hier over, als de nood het hoogst is en er sprake is van een enorme crisis. En wat gebeurt hier? Kijk even met me mee, we zullen het opnieuw lezen. Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van uw naam. Red ons, en kijk wat er tegen de Heere God wordt gezegd. Doe verzoening over onze zonde. Dat is nogal wat, hè? Dus ook als het gaat om de redding, dan zien we dat het volk hier zegt, hè, door de mond van Asaf heen, Heere God, doet u verzoening voor ons. Weet je wat dat betekent? Dat door de mond van Asaf het volk eigenlijk zegt, Heere God, wilt u voor ons naar het brandofferaltaar gaan. Dus er zit in de tekst eigenlijk een profetisch vooruitzicht. Wilt u voor ons naar het brandoffer gaan? Want onze zonden zijn zo groot, zijn zo diep. En niet alleen die van ons, maar ook die van onze voorouders. Wilt u naar het brandofferaltaar gaan? Doe verzoening over onze zonden. Nou, we weten dat het volk Israël daarop heeft moeten wachten, maar dat dat wel gebeurd is. En waar staat het brandofferaltaar profetisch voor, vanuit het Oude Testament? Wie kan dat zeggen? Voor?
Christus.
Christus, de kruisiging van Christus. Dat zijn bloed gevloeid heeft voor onze zonden. En zoals in 1 Johannes staat, niet alleen voor de onze, maar voor de hele wereld. En kijk, dan wordt er gevraagd om verzoening over de zonde. En dan is het omwille van uw naam. Want, wat hangt daarmee samen? Ja, waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is hun God? Weet u dat onze redding samenhangt met onze identiteit, de identiteit van ons geloof en de identiteit van, ja, ik zou bijna zeggen, de Heere God zelf. Hè? Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is hun God? En dat zal een van onze gebeden moeten zijn. Naarmate we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Dat we eigenlijk in onze gebeden zeggen en dat afsmeken tegen de Heere God. Heere God, het kan toch niet zijn dat mijn buren, dat Nederland zegt, dat u niet bestaat. En als het nodig is dat dat bekend wordt opnieuw, dat u de levende God bent en dat u redding hebt geschonken door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dan ben ik bereid om daarvoor gaan staan. Dat is, broeders en zusters, wat bij de kerk van de Heer Jezus Christus hoort. Dat we daarvoor staan en eigenlijk net als Luther zeggen, hier sta ik, ik kan niet anders. Hier sta ik, ik kan niet anders. In ontmoetingen met mensen doen we hem daarom ook goed aan, voordat we een gesprek beginnen, dat je eigenlijk van tevoren zegt, joh, voordat we verder gaan, misschien is het fijn als je weet dat ik een overtuigd christen ben. Dan weet men meteen waar je staat. En natuurlijk in alle bewogenheid, hè, in meeleven, maar dat men meteen ziet wie jij bent in de Heer Jezus Christus. Want het kan niet zo zijn dat heidenen volken zeggen, waar is hun God? Nou, en kijk wat er dan gebeurt. Het is om verzoening voor de zonde. Gebeden zou je kunnen zeggen, gesmeekt. Maar dan staat er in vers 10b. Laat de wraak voor het vergoten bloed van uw dienaren bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken. Dus toch wraak. En dat is het probleem op het ogenblik in het leiderschap in Israël, dat men geen nieuwtestamentische gelovige is. Men is, om zomaar te zeggen, oud-testamentisch. De orthodoxe joden kennen het Nieuwe Testament niet, willen er ook niet van weten. Dus het gaat om wraak. En dat zien we dan ook verder in vers 12. Vergeld onze buren zevenvoudig de smaad in hun boezem, die zij u, Heere, aangedaan hebben. Hoeveel keer staat er? Zevenvoudig. Is dat een Bijbels gebed? Mogen we dat bidden? Zevenvoudig wraak. Zal ik het anders vragen? Mocht Asaf dat bidden en schrijven en aan God vragen? Ik denk het niet. En waarom niet? In de wet stond al oog om oog, tand om tand, gaat verder hand om hand, voet om voet of voorvoet. En hoe noem je dat? Proportionaliteit. Als u de discussie in het nieuws hoort, in die hele Midden-Oosten conflict op dit moment, en als het gaat over Israël, dan komt dat het woord wat naar voren komt. He, wat je ziet gebeuren eigenlijk is zevenvoudig wraak. En als je goed naar het nieuws luistert, weet je, wordt telkens opnieuw gezegd. En als dat niet wordt gezegd, dan klopt dat niet. Maar er wordt telkens gezegd, nee, Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Maar wat bij oorlog altijd komt, is ook het recht. En wat gaat het dan om de humanitaire bescherming? Dat men vindt dat er te veel slachtoffers zijn. Dat is het probleem op dit moment. En wie zijn die slachtoffers vaak? Vrouwen en kinderen. En hier komen wij zelf ook als christenen opnieuw. Weet je, terwijl we meeleven met het volk Israël. Hè, kom je opnieuw in een soort eigenlijk inner conflict. Want het gaat, ook al zijn het je vijanden, en we hebben dat zojuist gezongen, hè, om mensen die naar het beeld van God zijn geschapen. Levens zijn zeer kostbaar uit het perspectief van het woord van God. Wat Asaf hier bidt, is te begrijpen van datgene wat er gebeurt eigenlijk. Hè? Want hij zegt, Heer, uw eigendom, hè, is men binnengekomen. Ze hebben uw tempel verontreinigd. Ze hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. Maar de vraag is of Asaf dit mocht bidden. Tuurlijk kunnen we dat begrijpen. Hè? Als er zoveel vernietiging en verwoesting is. Maar in een oorlog, en ook volgens het moderne oorlogsrecht, gaat het altijd om proportionaliteit. En wat betekent dat? Dat is dat we in gelijke mate terugslaan. In gelijke mate vergelden en daar niet overheen gaan. Toen de oorlog pas was uitgebroken, was ik bij de Joodse gemeenschap in Amstelveen. In het theater daar zaten heel veel Joden bij elkaar. En advocaat Knoops sprak, wel eens van gehoord op de televisie waarschijnlijk. Verbonden aan het internationale rechtshof. En die sprak daarover. Hij is getrouwd met een Joodse vrouw. En wat hij meteen naar voren bracht is proportionaliteit. Want weet u, als we daar niet mee rekenen, dan komt, wat is dan de volgende stap? Dan komt dat in de sfeer van oorlogsmisdaden te liggen. Als je die grens overschrijdt, dan worden het oorlogsmisdaden. En daarom kunnen we niets anders doen dan bidden voor de vrede van Jeruzalem, dat de leiders wijsheid krijgen, dat ja, de oorlog snel zal ophouden en dat de Heere God geeft dat mensen aangeraakt zullen worden en ook de Joden zullen zien wie de Heer Jezus Christus is. Nou, kijk even wat Asaf doet hier, want die zevenvoudige ja, vergelding, die betrekt hij niet alleen maar op het volk. Er staat, vergeld onze buren zevenvoudig de smaad in hun boezem. En dan kijk eens, die zij u, Heere, hebben aangedaan. Dus in zijn gebed betrekt Asaf de Heere God in dat hele probleem. Het gaat om u, Heere. En ze hebben het niet alleen ons aangedaan, maar ze hebben dat u aangedaan. En dan, vers 13. Dan zullen wij uw volk en de schapen van uw weide voor eeuwig loven. Van generatie op generatie zullen wij uw roem vertellen. Dan zullen wij uw volk en de schapen van uw weide voor eeuwig loven. En in welk verband staat dat hier? Dat staat in verband met die vergelding. We zijn bijna gekomen aan het einde van de prediking. Wat ik geprobeerd heb is te laten zien hoe een oud-testamentisch gebed in elkaar zit. Het gebed van Asaf. Maar dat wij als christenen, het zou een andere preek kunnen zijn, daar toch anders in behoren te staan. En waardoor komt dat? Omdat er voor ons de bergrede ligt. En van ons verlangd wordt dat we vredestichters zijn. Wij staan daar vanuit een ander perspectief in. Als we dat kunnen en zo bidden, dan zegenen we alle volken. En weet u, misschien mag ik het niet zeggen, maar ik zeg het toch, dan zegenen we alle volken. Alle Arabische volken. En weet u waarom? Omdat dat de laatste volken zijn die overwonnen moeten worden in de naam van de Heer Jezus Christus. De hoop is dat ook onder hen miljoenen zullen zijn voordat de Heer Jezus wederkomt, hem zullen aannemen. We horen van geweldig mooi nieuws uit Iran. Er zijn veel Iraniërs die tot geloof komen. Laten we bidden dat het ook onder andere volken zal gebeuren. Want dwars door de oorlogen heen kan de Heere God werken. Misschien mag ik nog één getuigenis geven. Ik gaf les in Beirut en het was in die tijd dat er oorlog was, hè, tussen Amerika en Irak met Saddam Hussein en dergelijke. En ik had een Armeniër in mijn klas. En ik zei, joh, wat doe jij hier? En het was een man van jaren 45. Hij zei, ja, ik ben hier voor een opfriscursus voor mezelf. Toen zei ik, waar woon je dan? Hij zei, ik woon in Saoedi-Arabië. Wauw, ik zei, vertel me daarover. Wat bleek te zijn, broeders en zusters? Een man over wie nooit gesproken zal worden, misschien ook niet in allerlei blaadjes staat en dergelijke, maar in diepste geheim werkte hij in de paleizen van al die prinsen. In het diepste geheim. En wat deed hij? Hij standarts. En hij was zo bekend in de paleizen dat iedereen raadde me aan. En hij zei tegen mij, geloof me, ik heb geweldige kansen om over het evangelie te praten. Hij zei dat als een verwonde Armeniër. Je weet dat er een enorm conflict ligt, hè, tussen Armenië in de Nagorno-Karabach. Maar hij zei dat als een verwonde Armeniër. Maar was tot volkomen vergeving en verzoening gekomen en had tegen de Heere God gezegd, Heere God, als u wilt dat ik onder de Arabieren ga werken, dan zal ik daaronder werken. En weet je, ook hij, als een Abraham, heeft zijn land verlaten en hij was nu door middel van zijn praktijk in staat om prinsen tot geloof te brengen. En weet u dat er geweldige dingen gebeuren in de paleizen van al die prinsen die daar wonen, dat daar prinsen zijn met hun vrouwen die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, laat ons richten op datgene wat er in het Midden-Oosten gebeurt, maar heb altijd een bredere blik en bid dat elk volk gezegend zal worden met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Zullen we met elkaar danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we kort stil mochten staan bij het gebed van Asaf. Dat we eigenlijk zien dat het ook in deze tijd geschreven kan worden. We weten ook dat ook in de regering leiders zijn die bidden voor zevenvoudige wraak. We bidden u, Heere God, dat de oorlog snel ten einde zal lopen. En we vragen van u dat u dwars door alles heen zult werken. Wilt u ons helpen om niet alleen maar naar de berichten in het nieuws te luisteren, maar te blijven vertrouwen dat u een God bent die het verlorene zoekt, wie het ook is, wat men ook heeft gedaan, en dat u vergeving en verzoening aanbiedt door uw Zoon, Jezus Christus. We bidden u voor opwekkingen. En zoals we gezegd hebben, onder de Arabische volkeren, wilt u geven dat er honderden, duizenden, miljoenen zich tot Christus zullen keren voordat de Heer Jezus terugkomt. We bidden u opnieuw voor het volk Israël. We vragen van u, wilt u bij hen zijn? Kun je ons zo voorstellen dat ze diep in hun hart geraakt zijn? Toch weten we dat ook dit een volk is wat de Heer Jezus nodig heeft. En daarom bidden we van u, Heer, dat u zelf openbaren. Ze ontmoeten in gezicht en dromen, zodat de ogen open gaan. We bidden u voor onszelf, voor ons land. We zien dat men er niet uit is gekomen wat de vorming van een nieuw kabinet betreft. We vragen van u, wilt u ook onze leiders, degene die daar toe aangesteld worden, wijsheid geven. En geven dat er een kabinet zal zijn die in hoge mate rekening zullen houden met u. Heere God, dat ons land ook in wijsheid bestuurd mag worden. We bidden u voor de leiders die keuzes maken. Moeten maken ook als het gaat om de oorlog in Oekraïne. Ook andere conflicten. Heere God, we willen u bidden. Wees hen zeer nabij. Zo dragen we elkaar aan u op voor de komende week ook. We zeggen u dank dat we hier bij elkaar konden zijn. We bidden u om uw zegen. We bidden u om een zegen voor ons, over onze gezinnen. Ook over onze kinderen. Strek uw handen naar ons uit, Heer. We zeggen tegen u, zonder u kunnen wij niet en willen wij niet verder gaan. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar lied 645, vers 1 tot en met 4. Diep, diep aan uw voeten. We gaan met elkaar staan om de zegen van de Heer te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen, totdat Jezus komt. Amen. We zingen met elkaar lied 806, vers 3 en 4. Heugelijke tijding, bron van verblijding.